Onze hulp en enige verwachting is van de Heere, de levende God die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van diezelfde God die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Het gaat hier over de heerlijkheid van de koning die aan de rechterhand van de Heere in de hemel zijn kerk regeert en gave uitziet tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Schriftlezing is vanmorgen uit Handelingen 3. Dat is een geschiedenis, zelfs na de Pinksterdag. Maar Petrus spreekt daar het volk aan en zegt er hele mooie dingen over de opstanding van de Heer Jezus. Vandaar dat we dit hoofdstuk gaan lezen. Gods woord dus uit Handelingen 3. Daarna zal een gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis worden gelezen. En wel artikel 21.
Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke ze dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad, dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, terwijl Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Door God Abrahams en Isaacs en Jacobs, door God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem in deze volmaakte gezondheid, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw alle tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende, zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin, dat hij een iegelijk van u afkeren, van uw boosheden. En dan vervolgen wij de belijdenis van het geloof uit artikel 21, waarboven staat van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Tot zover.
En hieruit zien we, gemeente, dat de opgestane levensvorst rijk is, vele weldaden heeft verworven, en om dat uit te mogen delen, ook op deze morgen hopen we dat hij dat zou mogen doen. Daar willen we samen ook om vragen. De tekst voor de prediking is het laatste vers uit Handelingen 3. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Zoeken wij nu deze levende Heere Jezus Christus in gemeenschappelijk gebed. Arm bent u wel geworden, Heer Jezus, terwijl u al rijk was, Zoon van de Vader, van eeuwigheid. Arm geworden, alles opgegeven, om armen en ellendigen rijk te maken. Daarom, het is wel waar, dat wat u gesproken hebt aan het kruis, dat alles volbracht was. De taak die de Vader u op de schouder gelegd had, was ten uitvoer gebracht. Maar toch bent u opgestaan om verder te gaan met uw werk. Want er is ook nog wat wij noemen het werk van de uitdeling, de toepassing. U hebt het verworven en anderen mogen daarin delen. Hoe? Dat zullen we dan ook deze morgen weer horen en niet voor het eerst. Wil u geven dat het een gezegend paasmorgen mag zijn, nu we weer samengekomen zijn in deze dagen, na de 7 lijdensweken en het evangelie dat daarin tot ons kwam, na de Goede Vrijdag, waar we op stil stonden bij uw bitter lijden en sterven en uw betaling, uw gehoorzaamheid, uw onderwerping aan de wil van de Vader, uw liefde voor een verloren zondaarsvolk. En toen de stille zaterdag en daarna de derde dag, de dag van uw opstanding, vroeg opgestaan. En u was allen voor, hoewel de vrouwen ook vroeg opstonden, toch was u ze voor. En ze vonden een open graf, ja, een leeg graf. U had er wel gelegen, ja, dat was geen vergissing. Ze hadden gezien met hun eigen ogen dat u erin neergelegd werd. Met eerbiedige handen, door eerbiedige handen gedragen. In verdriet, in grote smart ook, zoals bij een begrafenis gebeurt. En toen u achtergelaten in dat graf, steen ervoor. Dat waren allemaal werkelijkheden en de vrouwen hebben het gezien. En toen die zondagmorgen, die heerlijke zondagmorgen, met die boodschappen, daar stonden ze verlegen met hun specerijen en hun zalven. Heere, maak ook ons verlegen met onze godsdienstigheden. En laten we het mogen leren in ons leven dat we een dienende heiland nodig hebben. En dat bent u dus nog, Heere. Gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid, een dienende zaligmaker vanuit die hoge hemel. En dan de goederen die u verworven hebt, wilt u dus uitdelen. En u doet dat ook door middel van de prediking, met name door de levende verkondiging van uw woord. Dat geeft ons hoop en dat geven ons hoop. Laten we daarom onze plaats in de kerk mogen innemen, met verwachting, met uitzien naar boven. Heere, zegen anderen, maar ook mij. Wat u gedaan hebt, dat is zoiets groots, zoiets heerlijks. En dat voor mensen, kinderen die het tegenovergestelde verdiend hebben, dat u ze zou voorbijgaan. En achter dat alles, Heere, Jezus, uw Vader, waar onze tekst dan ook de nadruk op legt, God opgewekt hebbende. Laat dat ook tot troost en tot onderwijs mogen zijn, als wij onszelf leren kennen, als wij u leren kennen, als een heilige en rechtvaardig God, maar ook als een God die een weg heeft uitgedacht en ook een weg gebaand heeft, waarop zondaren nooit zullen omkomen. Een levende en een verse weg uitgedacht. Heere, laat het ook vanmorgen duidelijk mogen worden dat u niets liever doet dan uitdeling houden. Armen met goederen vervullen. Wat zijn er vele rijken. Mensen die menen iets te hebben of iets te zijn of iets te moeten hebben of zijn. En die aan u voorbij gaan. Die genoeg hebben aan zichzelf. Of die steunen op hun eigen gerechtigheid. Leer het ons maar af, Heere. Voor het eerst en altijd weer opnieuw, om aan u en u alleen genoeg te hebben. En wat hebben we dan een mooie dingen gelezen vanuit de belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Laat dat ook onze belijdenis mogen zijn. Het is wat ons land betreft niet meer waar. Dit is de Nederlandse geloofsbelijdenis. Velen geloven hier niet in, niet meer in. Dat is wel heel erg. Wel een mooie naam, dus de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar hoeveel Nederlanders zijn er die dit beamen, ook mogen geloven? Uiteindelijk komen we toch altijd weer bij onszelf terecht, dat is wel waar. Maar toch is het erg dat er in ons land zoveel afval is en ongeloof en wereldsgezindheid. In plaats van een zoeken van de dingen die boven zijn. Maar ook voor wat ons betreft, Heere, geef door uw genade dat wij u, de Heere, mogen nodig krijgen in ons leven. Omdat u precies die dingen hebt die wij nodig hebben. Alles wat u verworven hebt, dat hebben wij van onszelf niet. Laten we dat mogen ontdekken. Ook weer opnieuw in ons leven. Altijd weer. Ook door de prediking van deze morgen. En dan danken we u dat u ons die gelegenheid weer geeft. Geef rust en aandacht. Uw zegen, de Heilige Geest, om Christus willen. Zoals wij ook vanmorgen mogen bidden, Heere, voor elkaar, voor de kerken, voor ons land, de regering, onze overheid en ons vorstenhuis, maar ook wereldwijd, dat het evangelie ook vandaag doorgang mag vinden. U doet het omdat u het besloten hebt en omdat het u behaagt. U gaat ook door, dat weten wij wel, maar toch wil u er ook om gevraagd zijn. En moeten we onszelf beschuldigen dat we zo weinig aan die troon van uw genade hangen, om de komst van uw koninkrijk, om de doorwerking van het werk van de Heilige Geest in zondaarsharten ook, maar ook opdat zondaren tot inkeer mogen komen. Zegen, Heer, ook de kerk daarmee, dat ook het geestelijke leven dat u werken wil door middel van de prediking ook zichtbaar mag zijn binnen de gemeente en dan ook naar buiten in deze goddeloze wereld. Om, zoals Petrus gedaan heeft, te mogen getuigen van de opstanding, van uw opstandingskracht, Heer Jezus, van uw genademacht, om ook vandaag nog mensen gelukkig te maken en rijk. Zo dragen we onszelf dan aan uw genade troon op. Gedenk heel de gemeente, ook het predikanten zijn gezin, ook in de spanningen die er nu bij zijn in verband met het beroep dat op hem is uitgebracht. Wil u hem daarin helpen, hem de weg wijzen, Heere. Wij zijn ook maar mensen die het van u moeten hebben en van licht van boven. Vragen u of het tot blijdschap van onze gemeente mag zijn. Dat doen we natuurlijk en dat mag ook. Al moeten we ook aan anderen denken, dat is waar. Maar we denken toch ook allereerst aan onze eigen gemeente. En bidden of u wil geven dat ook zijn arbeid hier bestendig mag blijven. Wilt u ook zijn met Mil Harnes en dominee Procé, die vandaag dan afscheid preekt en donderdag weer terug zal gaan naar Canada, naar zijn werk daar en naar zijn kinderen en kleinkinderen. Zegen hem en zijn vrouw, Heere, nu het eigenlijk een heel vreemd afscheid wordt, met geen vrienden of enigen misschien, familie een paar misschien, geen gemeenteleden een paar misschien, geen collega's een enkeling misschien, maar dan zo dan afscheid nemen. Als u er maar bent, Heere, wilt u ze sterken, alstublieft. Het is toch wel weer een weg die ze gaan moeten. En we denken ook terug aan de goede jaren die wij ook met elkaar mochten hebben in Canada. We denken ook terug aan de fijne tijd dat we met elkaar catechisatie mochten geven in Barendrecht. En nu is dat alles weer voorbij, zoals alles in het leven voorbij gaat. Uw trouw en uw barmhartigheden en uw genade gelukkig niet. Wilt u ze die rijkelijk aan hen verlenen en ook aan ons, Heren. Gedenk uw kerk, ook daar in Canada waar heel veel zorgen zijn en moeite vanwege hoge bekeuringen opgelegd door de overheid in deze coronacrisis. Wil u de gemeenten die daardoor in grote moeilijkheden zijn gekomen en predikanten die hoge bekeuringen hebben gehad, toch alles geven wat nodig is in deze tijd ook om dit weer te boven te komen. En geef door uw genade dat aan deze hele crisistijd een einde mag komen. Niet zonder dat het wat nalaat in ons leven, dat niet. Maar dat het wel zo zal mogen gaan, Heere. Geef dat door uw wonderlijke macht en uw genade. Wil onze zonden genadig vergeven. Zie op ons neder in uw gunst. Om Jezus willen. Amen. Dan gaan we naar Psalm 132, waarin gezongen wordt over de heerlijkheid van Davids grote zoon, dat is de Heer Jezus. En we zingen daaruit de laatste twee versen, althans we luisteren nu weer naar het orgel, begreep ik. 132, 11 en 12, daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht en heldere lampen toegericht. En dan ook vers 12, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dan deel ik u ook nog mee de collecten van vandaag, 2. De eerste is voor de eredienst, tweede voor deputaten Israël. En u weet dat u op een ander moment uw gaven hiervoor kunt overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, in onze tekst over de verbondsgod. En Psalm 105 is een verbondspsalm. We kennen het vijfde vers wel. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daar gaat het over in onze tekst. En dan is het laatste versje uit die psalm, die gaan we dan straks zingen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. En roem dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Het gaat vanmorgen in onze tekst over God. Gaat het natuurlijk altijd over in de Bijbel. Ook als het om de heilsfeiten gaat. Ja, dan gaat het ook om Christus die geboren wordt, die lijdt en sterft, die opstaat, die ten hemel vaart en die wederkomen zal, ja. Maar het gaat dan ook in alle dingen om hem die Christus gezonden heeft. Achter de heilsfeiten God de Vader. En dat maakt elk feit dan ook een heilsfeit. God is de God des heils. Daar willen we dan de nadruk op leggen. God die zegenen wil. Hij wil u zegenen, zegt Petrus. Ja, Petrus is heel ruim hoor. Ja, dat doet elke dominee die zichzelf heeft leren kennen. Hoe meer je jezelf leert kennen, hoe ruimer je wordt. Petrus is goede dominee geworden. Hij dacht eerst dat hij het was. Was hij niet. Maar hij werd de slechtste, hè? De slechtste discipel. En toen was hij een bruikbaar voorwerp in de handen van de Heer Jezus. En toen kon hij zijn broederen versterken. Wijzen op de kracht en de steun en de sterkte die er bij de Heer te vinden is, kon hij prediker worden van vrije genade. En dat doet hij hier in dit hoofdstuk, Handelingen 3. Petrus die wijst dan ook op God in alle vrijmoedigheid als een God die geeft. God de gevende God. En dan letten wij op deze dingen. Hij belooft de zegen. De beloofde zegen gaat het eerst over. Daar begint het, hè? Ja, de beloofde zegen. Alles begint bij God. Ook het geestelijke leven. De beloofde zegen. Dan gaat het in deze tekst ook over de verworven zegen. Ja, die zegen moest wel verworven worden. Niet door mij gelukkig, want dan was er niks van terechtgekomen. Verworven door Christus, hè? De verworven zegen. En ten derde, de derde lijn die erin ligt is de zegen die gepredikt wordt, de gepredikte zegen. Want het gaat door de prediking dat de Heer de zegen laat zien, maar ook schenkt. Ja, door de prediking gaan mensen ook om die zegen vragen, begeren om door de Heer gezegend te worden. Maar het begint dus bij God, de beloofde zegen. En dan is die belofte al heel oud, duizenden jaren oud. In vers 25 wordt verwezen naar de belofte aan Abraham gedaan, maar de belofte zelf was veel ouder. Onze eerste ouders hoorden het al. Ja, na de val dus, was God al een belovend God na de val, gelijk na de val, een belovend God. Hij beloofde toen al zegen. Hij zou vijandschap zetten en de kop van de tegenstander zou vermorzeld worden. Dat zou gebeuren, ja. Dat werd gelijk al door God geproclameerd. En die moederbelofte is vele malen herhaald. En heel duidelijk ook in het leven van Abraham. Dat lezen we in vers 25, het zinnetje dat vooraf gaat aan onze tekst, die bekende woorden. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Ik weet niet hoe het in uw Bijbel staat, in deze Bijbel staat het niet goed. Het gaat bij zaad over nageslachten, denken we aan heel veel. Heel veel, denken we dan. En dat is ook zo geweest, hè. Abraham heeft een groot nageslacht gekregen. als de sterren die aan de hemel zijn. Maar het gaat hier om een enkelvoud. Het gaat hier om in uw zade. Ja, het gaat om één kind dat komen zal. Eén uit dat nageslacht. In één uit die velen die zullen geboren worden, zal de aarde gezegend worden. Ja, het gaat hier om de Heere Jezus. Als het nageslacht van Adam, ja, van Abraham, van David zongen we net. Een kind dus, hè, zade, enkelvoud staat hier. In Christus zal de hele wereld gezegend worden. En dat is de redding voor al die andere kindertjes die er geboren zijn. Uit de Joden en uit de heidenen. Dat ene kind, ja, dat is het beloofde kind. In hem zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Zo kwam de Heer al tot Abraham. Niet nadat Abraham had bewezen dat hij wel een gelovige man was, want dat was hij van zichzelf helemaal niet. Nee, de Heer was de eerste echt. Hij trok hem uit Ur der Galdeën. Ook daar vereerde hij de afgoden en werd gebracht naar een land dat hij niet kende. En daar heeft de Heere gezegd wat hij doen zal. Bekendgemaakt die heerlijke dingen van het toekomende heil. God belooft het heil. En ik zei al, dat is dus echt iets dat van God uitgaat. Dat zijn een van de dingen waarom wij God nooit zullen kunnen begrijpen. U begrijpt God misschien niet omdat hij een moeilijke weg met u gaat. En dat u zegt, Heere, waarom? Waarom moet ik dat meemaken? U begrijpt God misschien niet omdat er zoveel dingen in de wereld gebeuren. En het lijkt dan wel alsof God er helemaal buiten staat en zich er niet mee bemoeit. En daarom begrijpt u God niet. Maar God is vooral niet te begrijpen omdat hij zo goed is. Ja, dat is vooral niet te begrijpen. Is dat ook voor u een raadsel geworden? Waarom hij zo goed is om naar deze wereld om te zien? Adam en Eva, ja, ze deden een groot kwaad. En toch kwam God met die belofte. Dat is dus al iets wat we niet begrijpen. Sommige mensen hebben het over die slang en zo, dat snappen ze niet. En of God het niet had kunnen voorkomen, dat begrijpen ze ook niet. Maar dat God komt met een belofte, hè? Dat begrijp ik nou weer niet. Weet u, dat noemen we het welbehagen. Dat is wel een mooi woord voor. Het welbehagen. Dat zegt eigenlijk alles. En toch zit daar zo'n diepte in, dat je dat alleen maar aanbidden kunt. En zelfs een eeuwigheid lang. Zo lang. Zo diep is dat welbehagen. Dat er in God iets begonnen is, waardoor mensen zalig kunnen worden. Gevallen zondaren. En dat heeft hij ook aan Abraham weer laten zien. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Wel nu, in deze aarde was van God afgevallen. En nu gaat het voor een belofte naar de aarde, de hele aarde. In dat zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Het gaat niet over een paar. Het gaat over een belofte van leven en van heil dat zich uitstrekt tot de verste uithoeken van de wereld. En de Heere Jezus zelf heeft het zo gezegd. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, Gods hart is blijkbaar heel groot. En het huis van de Vader daarboven is blijkbaar heel groot. En de genade van God is blijkbaar heel groot. Als nu de hele wereld zou komen, zou God niet verlegen staan. Kwam de wereld maar. Ach, kwam de wereld maar om dit heil. De Heere belooft dat het heil bekend zal worden in Christus. Het gaat dus wel om die persoon, dat hij erkend wordt. Hoe deel ik in dat heil? Ja, dan gaat het wel om Christus, via hem, door hem. Dat is ook weer nodig. Waarom? Wel nu, dat heil dat hij belooft, dat is een heil dat verworven, verdiend moest worden. Niet door Adam gelukkig, ook niet door u. Waarmee zouden wij nu dat heil, eeuwig leven, kunnen verdienen? Denkt u, hebt u iets waardoor u zegt dat leven kan ik verdienen? Nee toch? Nee, onthoud dat maar goed, hè? En leef daar maar bij. Uit u, o mens, kan het niet. En daarom heeft de Heer een weg uitgedacht. En dat zei ik al, in zijn Zoon. En dat wordt duidelijk als wij onze tekst goed lezen. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Dat is dat zade dan, hè? Dat naam, dat ene kind. God opgewekt hebbende. Hoezo opgewekt? Was hij dood dan, dat kind? Ja, dat kind is gestorven, ja. Dat kind is hier op aarde gekomen, maar het is gestorven. Het is naar het graf gebracht, dat kind. Waarom? Waarom? Het gaat over de Zoon die door de Vader gezonden is naar deze wereld. En die het heil dat zondaren nodig hebben, maar niet verdiend hebben, moest verwerven. En hij heeft het ook verworven. Maar het kostte hem dan wel alles. En dat wordt duidelijk als we zien wat God eigenlijk wil doen. Wat wil hij eigenlijk doen? Hij wil u, zegt onze tekst, zegenen. En wat is Gods zegen? Dat hij zijn handen over u uitstrekt en goede woorden en troostrijke woorden tot u spreekt. En dat u zegt, dat hij zegt tegen u, u bent mijn kind. Dat is de zegen. Maar hebben wij die zegen verdiend? Juist het tegenovergestelde. De vloek. En wat is dan de vloek? Niet dat God zijn handen zegenend over ons uitstrekt, maar dat hij zich van ons afkeert. Dat is de vloek. De vloek is dat God ons negeert. Verlaat. Niet wil horen. Dat is de vloek. Ja? De vloek is dat God je aan je lot overlaat. Voor altijd, hè? Dat is de vloek. Dat hij niet naar je omziet. Dat je zijn toorn gaat gevoelen over de zonde. Dat is de vloek. Wel nu. Dat heeft Christus nu willen dragen. De vloek over de zonde. Dus geen zegen zonder dat die vloek eerst weggaat. En hoe gaat die vloek dan weg? Daar hoef ik ook niet zelf voor te zorgen. Dat geeft God in Christus. Hij draagt de vloek. En draagt die vloek ook weg. Dat kan hij alleen. De vloek Ja, dat werd duidelijk op de Goede Vrijdag toen hij verhoogd werd. Ja, de kruisdood, de verhoging was in de ogen van God een vloekdood. En dat wilde Christus op zich nemen. Als een borg en als een middelaar voor anderen die de vloek niet kunnen dragen, laat staan wegdragen. Die geen cent kunnen betalen om een schuld af te lossen. Maar die een schuld alleen maar groter kunnen maken. Daarin heeft God voorzien door een borg te schenken die een vloek wilde worden. Zijn kind Jezus. En voor kind kun je ook knecht lezen, die ook knecht wilde worden, zich onderwerpen wilde aan God de Vader. Ja, Vader, ik zal dat doen. Een gehoorzaam kind dus, die de wil van God heeft volbracht. Die dit wilde doen. En dat begrijp ik dan weer niet van de tweede persoon, de Heere Jezus. Dat hij een vloek wilde worden. Begrijpt u dat? Daar heeft hij wel ontzaggelijk tegen opgezien. Want ik denk dat er niets zo erg is als dat. Dat je de vloek van God moet dragen. En zeker ook als je onschuldig bent. Dan is het nog erger. De vloek van God dragen, terwijl je niets op je geweten hebt. En niets op je kerfstok, zoals wij. Dat is nog erger. Vandaar dat de Heere Jezus er verschrikkelijk tegen opgezien heeft. En geworsteld heeft aan de hof van Gethsemane. Of die beker kon het zijn en hem voorbij zou mogen gaan. 3 keer heeft hij erom gevraagd. Maar daarna ook weer 3 keer gezegd. Maar niet mijn wil. Uw wil geschieden. Wat heeft hij daartegen opgezien? En wat heeft de Heere God hem daarin gesterkt om die weg toch te gaan? En hij is die weg ook gegaan. Maar wat is dat verschrikkelijk geweest? Dat kunnen we nooit bevatten wat dat is geweest. Kom, ga eens mee met me naar de kruisheuvel Golgotha. Heilige plek, hè? Ja, kijk, 3 kruisen staan er opgericht. En in het midden, daar hangt hij. Kijk, je kunt het zien aan het bordje wat boven zijn hoofd hangt. Dit is Jezus, staat er boven. Ja, dat is de zogenaamde beschuldiging. Ze hebben heel lang gezocht en al die tijd niets gevonden waarvan ze beschuldigen konden. Maar Pilatus wilde toch een bordje schrijven, de zogenaamde beschuldiging. En daar stond dan op, dit is Jezus. De koning, ja. Dat was zijn beschuldiging. Ja, daar hangt hij, hè, aan het vloekhout. Een beschuldiging die wel heel vreemd is, want ja, hij heeft niets gedaan. Hij is geheel en al onschuldig. Daar hebben ze de hele dag over zitten te worstelen. Waar zullen we hem toch van beschuldigen? Ze konden niets vinden. Zelfs de fariseeën niet, die alles zien bij een ander. Elke splinter. Konden niks vinden bij hem. Nee. Onschuldig. Wie wordt eigenlijk beschuldigd door dat bordje boven zijn hoofd? Is dat niet degene die deze zaligmaker verwerpt? Ondanks het feit dat hij de redder is en niet wil te voet vallen, hem niet wil erkennen als koning. De wereld wordt daardoor beschuldigd, ja. Het is een grote beschuldiging naar de wereld toe. Wij die de profeten gedood en gestenigd hebben, wij durven zelfs de Zoon van God te verwerpen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is wat op Golgotha duidelijk wordt. En als we daarna staan, hè, aan de voet van het kruis, Jezus in het midden, hangen er nog 2. Dan wordt het opeens donker. Aarde donker. Het licht gaat uit. Het licht dat God geschapen heeft. En waar wij niets over te zeggen hebben. Dat gaat uit. Hij die in den beginne sprak. Er zij licht. En er was licht. Het gaat uit. Het wordt aarde donker. En dan wordt het ook stil. Heel stil. Vogeltjes fluiten niet meer. En de spotters spotten niet meer. En ook wij houden onze adem in. En dan, in die donkere nacht, dan horen wij een kind huilen. Ja. Zijn kind, Jezus, horen we huilen. Ja, op zo'n aangrijpende manier, hè. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is de vloek. Waarom hebt ge mij verlaten? De vloek, ja. De vloek. Synoniem met de hel, hè. De hel. Wat een wonder, hè, als het om 3 uur weer licht wordt. Oh, wat is het licht toch een gave van God. God spreekt opnieuw. Er zijn licht en het licht komt er weer. Licht, licht, overal licht. Ja, het licht gaat weer op. Want de vloek is gedragen. De vloek is weggedragen. Hij kan het. Waarom gaat iemand die de hel ingaat, komt hij er ook nooit meer uit? Omdat hij de vloek niet weg kan dragen, niet betalen kan voor zijn zonde. Maar Jezus kon betalen. En daarom wordt het om 3 uur weer licht. Het wordt weer licht. Hij kon betalen. Ja, hij had zelf geen schuld. Maar voor anderen, dat is een borg. Dat is een middelaar. Die betaalt voor anderen. De vloek. En die vloek, die hebben wij verdiend. Daar komen we straks nog op, als we bij het einde van de tekst zijn. Maar dat mag ik toch alvast zeggen, hè? Dat wordt hier denk ik heel vaak gezegd vanaf deze plek. Bent u mee eens? Die vloek hebben wij verdiend. Dat zag die ene moordenaar opeens. Die erkende dat Christus onschuldig was. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, zei hij. Ja, maar wij... Ja, dan word je de vloek waardig, hè. Ja, maar niet dat alleen, hoor. Het stopt daar niet. Wie vloekwaardig wordt, die zegt niet, nou ja, dat ben ik dan. Nee, die gaat vragen om de zegen. Ja, die gaat ook vragen, oh, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Wil me niet vloeken, heren. Wil me zegenen vanuit uw volheid. Ja, dat, hè. Dat. Maar word je de hel waardig? Ik weet het toch wel van dominee Hasie van der Ent, hè? Die grote lange man, die reus. Ja. Die zei op de preekstoel. Dan word je de hel waardig. Een zware stem, hè? Je hebt de hel verdiend. Maar je zal nooit zeggen tegen God, gooi me maar in de hel. Dat is hoogmoed. Zei hij er nog bij. Dat is hoogmoed. Ja, Christus wou het ook niet, maar die moest. Maar die moordenaar die zei, Heere, gedenk mij, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Kijk, dat is het geloof, hè. Je bent de vloek waardig, maar je wil de vloek niet dragen. Je hebt de hel verdiend, maar je wil er niet naartoe. Je gaat vragen om Gods genade. En dat heeft hij gekregen. Ja, gelijk. Gelijk, ja. Want de vloek was weg. Als je de vloekwaardigheid beseft en beleidt, dan neemt de Heere daarom niet, maar wel de vloek weg en zegent in plaats. Maar altijd in die weg, ja. Maar hij doet het omdat hij de vloek gedragen heeft. God is recht. En daarom lezen we dat God zijn zoon heeft opgewekt. Ja, dat heeft God gedaan. Hij is ook opgestaan uit eigen kracht. Die kanten zitten er altijd aan. 2 kanten, hè. Ook die andere kant. God opgewekt hebbende. Zijn kind Jezus, dat is zo'n mooi beeld, hè. Ja. Ja, je moet soms wel eens roepen, hè. Naar je kinderen, kom er nou uit. Ja. Kan ook op een andere manier, hè. Ik weet ook nog goed, hun eigen kind sliep zo lekker, klein kind nog, ja. En we moesten weg en dan roep je dat kind zachtjes met de naam, hè. Kom je eruit?
Wakker worden. Wakker worden hoor. We gaan weg. Ja, zo deed de vader het ook. Kom eruit. Ja.
God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Dat is Pasen, hè? God is geheel verzoend. De vloek is weg. Nu kan God zegenen. Nu wil God zegenen. Nu is er vergeving. Vergeving, altoos bij hem geweest. Maar de grond hebben we nu ontdekt in Christus werk. Daarin ligt de grond. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. En dan, dat wordt dan de verworven zegen door de heiland. Maar nu gaat het er natuurlijk om dat ik erin ga delen, in die zegen, ook ik. En dat doet hij dus door de prediking, de gepredikte zegen. Luister maar, God opgewekt hebbende, zijn kind Jezus, heeft hem, de Heer Jezus, eerst tot u gezonden, dat hij u zegenen zal, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Nu zendt God het evangeliewoord de wereld door. Van een heiland die een vloek wilde worden. Van een God die ons zegenen wil om zijn welbehagen. Dat is het evangelie. En met dat evangelie kwam men allereerst tot de Joden. Eerst staat er tot u. Eerst tot u gezonden. Ja, want dat was het volk van het verbond, hè? Aan vader Abraham was die belofte gegeven. En in uw zaad zullen alle geslachten gezegend worden. En daar komen we zo ook nog op. Maar eerst de Jood. Dat zegt Paulus ook, hè? Eerst de Jood, dan de Griek. Eerst de Joden, dan wij. Dat is Gods volgorde. En dat is dan een wonder. Eerst de Jood. Wij zeggen misschien, nou ja, dat is logisch. Dat was helemaal niet logisch. Want het volk was wel het verbondsvolk. Maar zeg mij eens hoe dat verbondsvolk was. Geeft u mij daar eens een beschrijving van. Van dat verbondsvolk. Wat weet u van dat verbondsvolk? De Israëlieten, hè? De Joden. Nu, de Heer Jezus, die heeft een keer op een heuvel buiten Jeruzalem de stad gezien. Toen barstte hij in snikken uit, hè? Ja, hij barstte in snikken uit. En hij zei: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik ook ik u willen bijeenvergaderen, gelijk aan hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. En dat is ook de praktijk, hè? Dat is de reputatie van Jeruzalem. De meest goddeloze stad in de wereld, gij die de profeten dood en stenigt. Dat is toch een goddeloze stad. Stuurt door God. Ja, en als je een profeet doodt, tref je God, hè? Wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. De gezondene is de zender. De gezondene is de zender. Die gelijkenis van die wijngaardenier. Hij ging op reis en hij zei tegen zijn landlieden: zorg voor de vrucht. En elk jaar stuurde hij knechten voor de vrucht. En die landlieden zeiden: en dan komt er weer eentje aan, laten we hem doodslaan. Stenigen. En toen zei de eigenaar ten laatste: nu zal ik mijn zoon sturen. Ja, ze zullen mijn zoon toch wel ontzien. Zei die, hè? Mijn zoon zullen ze toch wel ontzien. Maar nee hoor, ook de zoon. Weg met hem, nee weg, kruis hem. Dat was het, hè. Zal vandaag met de Heer Jezus ook nog zo gebeuren. Ja, geloof je dat niet? Nou, ik wel. De Heer Jezus wordt zonder oorzaak gehaat. Terwijl alle liefde waardig is, hè. Goed, je zou zeggen, nou, die stad Jeruzalem, die laten we links liggen voortaan. Maar als de Heer Jezus dan 's avonds op de opstandingsdag naar zijn discipelen gaat en zegt wat hun taak zal zijn in de toekomst en dat ze het hele land door moeten gaan en dan de grenzen oversteken, dan zegt hij, je moet beginnen in Jeruzalem. Nou, weer zoiets waarvan ik zeg, begrijpt u dat? Nee, hè? Ik ook niet. Begin in Jeruzalem. En daar is het ook begonnen. Duizenden kwamen tot bekering op ene dag. Terwijl ze toch allemaal moesten zeggen, toestemmen wat Petrus zei, hè? Gij hebt hem genomen en gekruisigd. Eerst Jeruzalem. Maar dat betekent dan ook vervolgens verderop. En zo is het evangelie ook bij ons terechtgekomen. Dat was dan de uiteindelijke bedoeling van die belofte aan Abraham. En in dat zaad zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Het gaat ook naar de Griek, naar de heiden. Het is ook bij ons gekomen. En dan wordt de prediking van een God. God, hè? God de Vader, die het offer van zijn Zoon heeft aangenomen en die dus zelf tot ons komt in de prediking als een God van genade. En dan komt hij tot ons met de prediking en de belofte van eeuwige zegen. Daarin staat er dan tenslotte dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Dat moet je, net zoals elk woord in de Bijbel trouwens, wel weer goed begrijpen natuurlijk. Hè? Er staat niet dat je je eerst moet afkeren van je boosheden, op moet knappen, bekeren moet en dat God dan naar je toe komt. Dat staat er niet. Dat je eerst een beetje verzoenlijk moet leven een poosje en dat de Heer Jezus dan naar je toe komt om je te redden. Ach. Ja. Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee. Want hoe zou je moeten opknappen dan? Wat zou je dan moeten doen daarvoor? Om je voor hem op te knappen? Ik ben blij dat dat helemaal niet hoeft. Nee, je hoeft helemaal niet op te knappen voor hem. Verloren zoon, die had niks om zich op te knappen. Geen cent meer om even naar de winkel te gaan om een pak te kopen. Man, hij liep in vodden. En zo kwam hij naar de Heer Jezus toe. Naar de Vader toe bedoel ik. Ja. Nou, en nee, dit staat er dus niet, hè? Nee, het staat dat hij door de prediking ons afkeert van onze boosheden. Dat doet hij. Hij keert mij af van mijn boosheden. Hij brengt mij tot inkeer. Hij brengt mij tot bekering. Hij doet mij zien wie ik ben. Ja, en dan doet hij het door middel van de prediking op een liefelijke manier, zodat ik ook ga zeggen, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En ik zal tot mijn Vader zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar ik doe dat omdat ik opeens aan mijn Vader moest denken. Mijn lieve Vader, die ik toch zo ontrouw verlaten heb. Die is goeder dan ik er doorgebracht heb. Hoeveel huurlingen van mijn vader, knechten gewoon hoor, hebben een overvloed van brood. Wat is mijn vader toch goed? En ik zit hier maar bij de varkens, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ja, die kant zit er dus ook aan. Maar de trekkende liefde is eerst, hè? En daar gaat het nu om. Hoe keert de Heer af van onze boosheden? Wat denkt u? Nou, niet anders dan door zijn liefde. Want het is alles liefde waar het in onze tekst om gaat. Het begin bij God. De voortzetting ook. Zending van zijn zoon. De opwekking van zijn zoon. De prediking van zijn zoon. De toepassing van het heil. Is allemaal pure liefde. Welbehagen, zei ik ook net. Ja, dat kun je ook zeggen. En dat zijn dingen die het hart van een mens moeten breken. Andere dingen helpen niet. Zo hard is het hart. Zo onwillig om te buigen voor de Heere, dat er maar één middel is waardoor het hart breekt. En dat is de liefde. Ja. Heb u die liefde ervaren? Hij keert af van onze boosheden. Hij trekt ons daar vandaan door de liefdekoorden. Boosheden, waar moeten we dan aan denken? Nou, aan gewoon aan zonden, allerlei zonden. Een boos leven, een leven zonder de Heere, in ongeloof, maar ook een leven in eigen gerechtigheid. Dat is ook boos in de ogen van de Heere. Je vertrouwt op jezelf en op je eigen werken. Ja. Ja. Nou, door de prediking word je daar helemaal van afgebracht. Dan wordt het Christus alleen. Gods genade alleen. En door het geloof in Christus alleen. En ik begrijp dat dominee Ruys, predikant, verschillende keren al ook over Petrus gepreekt heeft. Gisteren misschien ook wel, het verleden, maar daarom maar korter even over. Maar Petrus is wel een heel mooi voorbeeld. Hè? Ja, Petrus hoorde in die paasnacht, toen de Heere Jezus het avondmaal instelde, dat Petrus, zei de Heere Jezus, hem zou verloochenen. Het wordt wel eens een waarschuwing genoemd, maar het was het niet hoor. Nee, een waarschuwing is, denk erom dat je me niet verloochent. Anders, dat is een waarschuwing hè, net zoals in het paradijs. Niet aan die boom komen, anders zult u de eeuwige dood sterven. Het was geen waarschuwing, het was een vaststelling. Voorwaar, zeg ik u. U zult mij 3 maal verloochenen. Ja, de Heere Jezus, die weet wel wat er in het hart van een mens leeft. En hij had ook helemaal geen verwachting van zijn discipelen. Petrus wel van zichzelf. Maar nee, Jezus niet van hem hoor. Nee. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, klein we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Hij weet dat wij ellendige zondaren zijn, van wie geen verwachting is. Daarom kwam hij ook uit de hemel, daarom gaf hij ook zijn leven, daarom is hij ook opgestaan, daarom komt hij ook door de prediking, daarom stort hij zijn liefde ook uit in het hart. En daarom moet u het ook alleen van hem verwachten. En zo word je afgekeerd van je boosheden. Petrus geloofde het niet. Nee, die dacht dat hij de beste discipel was. Nou, toen kwam die val, hè, vreselijk. Hij was bang, hij was ontzettend bang. En niet omdat dat ze op het punt stonden om te arresteren. Dat zei dat dienstmeisje helemaal niet. Die zei niet tegen die soldaten die er om dat vuur zaten. Kijk! Daar zit er één en dat is een discipel. Grijp hem! Oh nee, helemaal niet. Ze zei alleen, deze hoort ook bij hem. Nou, we kennen de geschiedenis, hè. Petrus tot 3 maal toe, hè? Vreselijk. Ja. En toen keerde Jezus zich om en keek Petrus aan. Ik weet hoe. Weet u het ook? Ik weet hoe Jezus Petrus aankijkt. Niet teleurgesteld, want hij wist dat dat gebeuren zou. Hij had het toch gezegd. Hij zei later ook niet, nou Petrus, heb ik nooit van jou gedacht. Nee, want hij had het wel van Petrus gedacht. Had hij gezegd ook. Hoe keek hij Petrus aan? In liefde. Ja, natuurlijk. Dat kan niet anders. Hij stond daar. Je kon tegen Petrus zeggen, Petrus, wat doe je nou hier in dat hol van de leeuw? Gevaarlijk voor je man. Ja, dan kun je tegen Petrus zeggen, wat doe je hier? Maar wat deed de heiland er eigenlijk? Hij was bezig met het verlossingswerk. Daarom stond hij daar.
In liefde, om Petrus te redden. Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Die derde keer, toen de haan ging kraaien, Petrus zag die ogen en ging naar buiten. Daar zette hij het op en brullen. Hij kon nergens heen, hè? Petrus, nee. Dan moest hij heen. Naar andere discipelen, daar schaamde hij zich ook voor. Ik weet trouwens ook niet waar Johannes was opeens. Hoor, Johannes, daar hoor je van, die hoor je later niks meer van. Waar zit Johannes eigenlijk? Ik ben toch een vriend van Petrus? Kom, sla je armen om hem heen. Nee. Naar God. Nee, daar kon hij ook niet naartoe. Petrus durfde niet naar God. Wel, nee. Had hij tegen gezondigd? Ben je ook wel eens bang voor God? Je denkt, oeh, hij weet alles van me. Hij durfde er niet naartoe. En de duivel die zou het ook tegengehouden hebben. Die zei, naar God kun je niet terecht. Natuurlijk niet. Jij? Nee, hij kan bij God niet terecht hoor. Zo is de duivel ook alweer. Hè? Die ging hem schudden en aanvallen. Naar Jezus kon hij ook niet. Nee, maar hoe moest hij daar komen? Petrus? Hoe moest hij daar komen? Hij heeft hem misschien van ver aan het kruis zien hangen. Ja, Johannes die durfde dicht bij het kruis te gaan staan. Petrus niet hoor, durfde dat niet. Oh. Dat was een vreselijke vrijdag, die eerste dag. En toen kwam de zaterdag, het werd ook een vreselijke dag. Voor Petrus dan, hè? Ja. En de anderen ook natuurlijk. Kon niet bij Jezus komen. Hij lag in het graf, ja. Kwam naar het graf toe, maar daar vind je niks. En vorige week ook nog bij het graf van mijn vader en moeder geweest. Ze zeiden niks. Nee, het graf is zo stil. Zo vreselijk stil, ja. Ja. Kon hij ook niks vinden. Als hij daar geweest is hoor. Want als hij die soldaten gezien had. Ja, die waren juist aan het kijken of er geen discipelen kwamen in de buurt. Want Ja, dus. Maar in ieder geval, hij kon er niet bij komen. Hè? En toen werd het de derde dag. Ja? De derde dag. De derde dag, ja. Hadden ze de wekker vroeg gezet, de discipelen. Om op de derde dag naar het graf te gaan. En Jezus te verwelkomen. Hij had het 10 keren gezegd. De derde dag. Dan zal ik weer opstaan. Ja, dat is het geheim. Ik zal opstaan. En wat doet hij dan? Hij komt naar de zijnen toe. Dat is het paasevangelie. Zo doet hij het in de prediking ook, hè? Hij komt naar zondaren toe. Hij zoekt ze op. Misschien ook hier wel eens gezegd. Als kind dacht ik altijd, ach Heer Jezus was toch eerst even naar Pilatus gegaan en zo. En naar Caiaphas, die boef. Zouden ze geschrokken zijn? Dat dacht ik als kind. Want dat deed hij niet. Nee, ze zaten helemaal niet op te wachten ook. Hij wist waar hij zijn moest. En Petrus heeft hem die dag ontmoet. Opeens stond Jezus voor hem. Ja, en zegende hem. En Jezus zei niet dat hij vervloekt was. Dat zei Petrus zelf, hè? Ja. De derde dag is hij bij mij gekomen, heeft alle schuld en last van mij genomen en legde zegenend zijn handen op mijn hoofd en zei tot mij, wie ben ik dan? Ik had het je toch beloofd. Ja. Ik had het toch beloofd. En dat is dan ook het enige wat de Heere vraagt. Ten slotte, hè. Ten slotte. Niet Petrus, als hij dan in het openbaar nog weer met andere discipelen aan het meer van Galilea zit. Dan zegt de Heere Jezus niet Petrus, nu even met de anderen erbij, hè. Zul je dat dan nooit meer doen, Petrus? Dat zegt hij, dat vraagt hij gelukkig niet, hè. Nee. Zullen we het nooit meer doen? Of zul je nou voortaan goed je best doen. En eens een goede discipel proberen te zijn. Dat heeft hij tegen mij ook nog nooit gezegd. Nee. Hij vroeg wel. Hebt ge mij lief? Ja. En Petrus, die kon het niet anders zeggen dan tot 3 keer toe. Hè? Ja, Heere. Ja. En hij zei er wel bij, u weet alle dingen. U weet dat ik mezelf ook niet vertrouw. En ik weet ook dat wat in mijn hart leeft, en dat weet u toch ook, Heere, dat u het van mij alsjeblieft niet verwachten moet. Maar ik heb u lief. Ja. Dat is wat onze tekst zegt. Hij keert je af van je boosheden. Dat is de ene kant. En je keert je toe naar Jezus. Amen. Eindigen met dankzegging. Zoveel gunst, ja. Hoeveel, niet te zeggen, zoveel. En dat voor een verloren mensenkind, die te vloekwaardig is, maar ook te vloekwaardig wordt. En dat ook voor u beleidt. Dat is de grond, niet wel de weg. De grond ligt in u, Heer Jezus, en uw welbehagen, o God en Vader. Danken u voor het evangelie, ook van de paasdagen, dat weer klinken mocht.
week gaat weer verder. Wilt u ons deze week ook gedenken in alles, waren, zegenen in ons werk, school, al die dingen die op uw zegen wachten. We hebben het in vanmorgen over die eeuwige zegen gehad, maar we hebben ook tijdelijke zegeningen nodig. Wil u ook verlenen, omdat u dat verdiend hebt, Heere Jezus, en wij het zo nodig hebben. Zegen ons allen, als gemeente, kerkenraad, predikant en gezin enzovoort, ook verder deze week, doe verzoening over al het onze, wat niet was naar uw heilige wil, en hoor ons nog. Om Christus wille. Amen. Psalm 98, vers 2, is een psalm die op de kerstdagen vaak gezongen wordt. En de heilsfeiten zitten aan elkaar vast. Kan ook met de Pasen mooi van toepassing zijn. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dank nu de rijke zegen van de Heere. Geliefde gemeente, hier vergaderd of thuis. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, de Vader, en de troost in en door de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.